NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
De spanning in de coalitie rond het kinderpardon is hoog opgelopen. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen zijn aan het begin van de avond weer bij elkaar gekomen voor overleg over versoepeling van het kinderpardon. Vanochtend hebben de partijen ook al bij elkaar gezeten, maar het overleg zit muurvast. In Tanzania zijn zeker 6 kinderen om het leven gebracht vanwege hun lichaamsdelen. De slachtoffers waren tussen de 2 en 9 jaar oud. Dergelijke moorden komen vaker voor in Tanzania en ook in buurland Malawi. Meestal zijn de slachtoffers dan albino's. Of deze kinderen ook albino's waren, is onbekend. Burgers en bedrijven mogen nog een jaar langer gebruik maken van de subsidie voor zonnepanelen. Op 1 januari volgend jaar zou een soberdere regeling moeten ingaan, maar volgens minister Wiebes kan er pas een jaar later een soepele overgang plaatsvinden. En kickboxers Badr Hari en Hesti Gerges zijn positief getest op het gebruik van doping, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar trof de dopingautoriteit verboden middelen aan in hun urine. De kickboxers kunnen maximaal voor 4 jaar worden geschorst.
NPO Radio 1. Human.
Brainwash Radio met Stefan Sanders.
Cultuur, christendom, pulpnieuws en het belang van fictie om de werkelijkheid te begrijpen. We gaan het er allemaal over hebben vanavond. Hartelijk welkom bij Brainwash Radio van Human. De maandelijkse nieuwsanalyse waarin we orde proberen te scheppen in de chaos om zo onze hersenen een beetje schoner te spoelen, een breinwasje te geven. Elke laatste maandag van de maand vragen we onze gasten welk nieuws in hun hoofd is blijven rondzingen. En vanavond gaan we luisteren naar de columns en observaties van schrijver Ninja Weijers, filmjournalist Gawie Keizer en journalist en historicus Lotfi El Hamidi. Ja, hij is journalist en historicus, ik zei het al, gespecialiseerd in de islam en het Midden-Oosten. Werkt als docent aan een middelbare school en is nu opinieredacteur bij NRC. Lotfi El Hamidi. Lotfi, waar ga jij het vanavond over hebben?
Ik ga het hebben over het fenomeen cultuurchristendom en wat het zegt over de identiteitscrisis in West-Europa.
Nou, lekker klein onderwerp. Dat scheelt altijd weer. Ja. Hij is filmjournalist en vertelt over de actualiteit aan de hand van een film. Gawie Keizer. Gawie, over welke film wil jij het vanavond hebben?
Werk ohne Autor van de Duitse regisseur Florian Henkel von Donnersmarck. Dat is ook zo'n geweldige naam.
Dat is een hele goede naam, ja.
Die kennen we van een paar jaar geleden. Maakte een fantastische film, Das Leben der Anderen. Maar deze film is een, ik doe hier nooit aan filmrecensies, maar ik moet dat even gezegd hebben, is een volslagen mislukte film, zijn nieuwste film. Maar de film legt wel bloot hoe we omgaan met fictie en wat het belang van fictie in ons eigen leven kan zijn.
Ik heb jou nog nooit over een film horen praten die je niet goed vond.
Precies.
Dus dat belooft wat.
Doe het ook liever niet. Maar goed, vanavond is het wel iets belangrijks.
Ze schrijver, bekend van haar boek De Consequenties, en verbaast zich in haar maandelijkse column voor Brainwash Radio over groot en klein nieuws. Ninja Weijers. Ninja, wat is je dit keer opgevallen?
Ja, pulpnieuws en frauderende journalisten. Eigenlijk. Het was een berichtje in de krant de afgelopen week. Websites met pulpnieuws worden veel massaler gelezen en geliked op Facebook dan erkende nieuwsmedia. Nou, een groot onderzoek aan de Universiteit van Leiden had dit aangetoond. En volgens de onderzoekers is pulpnieuws nieuws van lage journalistieke kwaliteit, waarbij geen eigen onderzoek wordt gedaan, geen fact-checking en veel wordt geknipt en geplakt uit andere media. Dus net weer iets anders dan fake news, maar mij lijkt dat de grenzen erg poreus zijn. Het lijkt me ook verder niet dat deze uitkomst nou heel erg mag verbazen. Wat mij wel verbaasde, is dat websites als viraaltjes.nl en dagelijkse video's überhaupt worden vergeleken met nieuwsmedia. Ik vind het althans moeilijk te begrijpen hoe berichten als 7 spannende standjes waar je onmogelijk zwanger van kunt raken en goud, bereken hier hoeveel kamelen jouw vriendin waard is, als nieuws kunnen worden bestempeld, zelfs met de aanduiding pulp eraan voorafgaand. Het zegt misschien iets over de verregaande vermenging van journalistiek en entertainment. We consumeren nieuws als entertainment en nieuws wordt ook vaak als zodanig gepresenteerd. Kwaliteitskranten zetten al jaren in op lifestyle, bijlagen, moderubrieken en verslaggeving van persoonlijke verhalen om de krimping van het lezerspubliek zoveel mogelijk in te perken. Websites als nu.nl, door dat Leidse onderzoek trouwens ook meegenomen bij de erkende media, lokken lezers door altijd groot in te zetten op dramatische verhalen en persoonlijk leed. Zo konden we recentelijk dagelijks lezen over de Spaanse peuter, ik denk dat je het uitspreekt als Gulen, die in een 25 meter diep boorgat was gevallen. Steeds weer updates over die reddingsactie, het tunnelgraven, dokters aan het woord om een licht te laten schijnen over de waarschijnlijkheid dat de peuter nog in leven was. Nee, dat was hij natuurlijk niet. Dus kon er uiteindelijk bericht worden over een begrafenis en een massale steunbetuiging. Dit is misschien nieuws, maar niet het soort nieuws waarvan je ook maar iets leert over de wereld. Behalve misschien op metaniveau. Ik ken dit hele verhaal over de peuter Gulen omdat ik regelmatig nu.nl bezoek. Dat doe ik, en massa's Nederlanders met mij, niet om mezelf op de hoogte te houden van wat er speelt, maar uit pure verveling. Ik wil kortstondig vermaakt worden, afgeleid van het werk dat ik eigenlijk zou moeten verzetten. Precies dit is natuurlijk de eerste en enige bestaansreden van pulp news sites. Vermaak heeft de plaats van informatie volledig ingenomen en creëert tegelijkertijd, en misschien paradoxaal, een hele andere vorm van informatie. Ook een gebrek aan expliciete ideologie kan ideologie impliceren. En ook afleiding en entertainment kunnen een mens- en wereldbeeld vormen. Dat journalistiek en entertainment een problematisch huwelijk zijn aangegaan, blijkt ook steeds weer als er een gerenommeerde, of in elk geval voor gerenommeerde media werkende journalist wordt ontmaskerd. Het gebeurde recentelijk in Duitsland met de prijswinnende journalist Klaas Relotius van Der Spiegel. En de afgelopen week nog ontmaskerde de Groene Amsterdammer de journalist Peter Blazic. Hij schreef zelfs ook onder een andere achternaam, die ben ik heel even kwijt. In ieder geval schreef hij aan de lopende band artikelen en reportages voor bladen als Elsevier en de Nieuwe Revue. Maar geen van deze werkgevers bleek hem ooit daadwerkelijk te hebben ontmoet. Op de website van het Vlaamse tijdschrift Knak stond bij zijn profiel tijdenlang een door hem geleverde stokfoto van een model. Hij werkte met talloze niet-verifieerbare bronnen, vaak alleen bij de voornaam benoemd. Een greep uit zijn onderwerpen: de Italiaanse maffia in Nederland, spionage, Russische inmenging, Syriëgangers, rechtsnationalistische au pairs, drugsmokkel, mishandeling van mannen door vrouwen en, dit is mijn lievelings eigenlijk, jonge vrouwen die uit feministische overwegingen meisjesbendes oprichten. Zulk grootschalige fraudeer zegt niet alleen iets over het narcisme van zo'n journalist of de blindheid van de betrokkenen, maar ook over de onstilbare honger van redacties, van het lezerspubliek, naar groteske, wilde verhalen. Als nieuws een vorm van afleiding is, een manier om verveling in te vullen, de tijd sneller te laten gaan, dan moet het voortdurend prikkelend zijn, vol van intrige en emotie. De verhalen hoeven niet waar te zijn, dat worden ze vanzelf, bij iedere klik een beetje meer.
Dankjewel, Ninja Weijers. Ik vond het een hele stoere coming-out dat jij dus klikt op nu.nl. Dat heb je toch maar nu hardop gezegd.
Ja, maar even voor de duidelijkheid, dit is dus geen pulp-nieuwsite.
Oh, dit is erkend.
Ik denk dat bijna iedereen, ook hier aan tafel, dat ook doet.
Nu.nl, ik kom er nooit op, heb ik gezegd.
Nooit, ik snap het ook niet. Maar goed, wat ik interessant vind, is dat jij zei, dat is duidelijk niet expliciet ideologisch van aard. En toch gebeurt er wel degelijk iets ideologisch met jou als gebruiker.
Inderdaad, want het is, ik haalde, hè, dat was nogal grappig, een kop van dat viraaltjes.nl was dan berekening hoeveel kamelen jouw vriendin waard is. Nou, er zitten natuurlijk heel veel aannames onder. Ik bedoel, het feit dat alleen al er blijkbaar een man wordt aangesproken op zijn vriendin. Dus in zo'n titel zit eigenlijk al zoveel, maar het wordt niet met een heel expliciete, niet heel ideologisch idee gemaakt. Het zijn echt jongens die websites oprichten, die gewoon die proberen zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geld te verdienen. En dat is eigenlijk de ideologie die erachter zit. Maar als je dat allemaal gaat ontleden, wat voor soort berichten het zijn, wat voor gevoelens het losmaakt, waar het op inspeelt, dan kun je wel degelijk zeggen dat dat met ideologie te maken heeft.
Nou ja, en wat je ook heel stoer en eerlijk zei, ik doe het uit verveling. Dat is volgens mij vaak de clue. Hè? Dat je
maar ook ja. een klein beetje uit vermaak. Om jezelf te als entertainment.
Ja.
Want ik moest meteen denken aan... Ja. We kennen het fenomeen uit Amerika. Met de National Enquirer. Dat Michael Jackson was een alien. Dat soort verhalen. Dat is ook natuurlijk totaal niet waar. Maar ja. mensen lezen het graag omdat het lekker wegleest. Het is entertainment.
Ja.
En dat het fictie is... Ja, dat maakt niet zoveel uit.
Nee, en dat, nou ja, dat is wel lastig. Kijk, ik onderscheid bij mezelf. Kijk, ik heb ook een krant. Ik heb een abonnement op een kwaliteitskrant. Ik ben een echte krant. Dus
ja, wij als deugd, dames en heren.
Ik deugd? Nee, dit klinkt heel verkeerd. Nee, nee maar ik zie wel bij mezelf een soort tweedeling van... ik lees die krant om mezelf, hè, om mezelf op de hoogte te houden. En ook de dingen te lezen die saai zijn om te lezen. Niet altijd alles, maar... En inderdaad, dat andere... Dat gewoon dat klikken en gewoon even afgeleid zijn. En ik denk wel dat er zit bij mij heel duidelijk die tweedeling. Ik denk dat dat bij meer mensen zo is. En dan zijn er nog heel veel mensen die dat krantlezen natuurlijk überhaupt achterwege laten.
Ja, je schetste ook de speurtocht naar de Spaanse peuter. Jij zegt Julen, ik dacht Julen. Maar goed, ja. Maar in ieder geval dat jongetje.
Ja.
Van uur tot uur was het live op de voet te volgen. Heel speculatief was het ook. Artsen die elkaar tegenspraken. Artsen die natuurlijk ook helemaal niet wisten wat er met het jongetje was gebeurd. En het lijkt te beantwoorden aan een behoefte. Namelijk dat je nieuws als een soap vertelt. Als echt een feuilleton. In afleveringen.
Het gaat wel heel erg ver. Hè, tot de lijkwagen aan toe.
Mm-hmm.
Dat is toch wel, bestaat er zoiets als privacy dan helemaal niet meer? Vraag ik mezelf dan soms af.
Nou ja, ik denk ook, Lotfi, dat... juist omdat ze allemaal het goede willen, namelijk dat jongetje redden, dat alles geoorloofd is. Dat het ongeveer zo werkt.
Nou ja, en het is vanuit vanuit nu.nl, die hebben natuurlijk ook, die plaatsen er ook gewoon serieuze berichten op. Maar die doen dit natuurlijk heel duidelijk om mensen te blijven lokken naar de website. Dus die berichten van die peuter staan dan heel groot op de website. En alle saaie dingen over Brexit en zo, die staan allemaal wat kleiner.
Misschien toch nog even wat meer invloed op ons dagelijks leven zullen hebben. De Brexit, zal ik maar zeggen.
Ja.
Tegelijkertijd.
Ja, dus inderdaad, je ziet zelfs dat erkende nieuwsmedia... Die doen hier absoluut ook aan mee, in meer of mindere mate.
Maar is het natuurlijk dat mooie Joods gezegde... wie één mens redt, redt de mensheid. Dus in die zin kun je ook zeggen, ja, al die aandacht voor Julen... als je dat al niet meer kan opbrengen, snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap natuurlijk wel wat je bedoelt. Maar dat heeft hier denk ik niet zo heel veel mee te maken.
De Julen-incident. Billy Wilder, Amerikaanse regisseur, maakte in jaren 50 een film getiteld Ace in the Hole. Waarin hij precies dit verhaal vertelt. Een man werd vast in de grot ergens, moet worden gered. Totale media-aandacht. En daarin wordt blootgelegd wat nu precies de reden voor de media-aandacht is. Wij vinden dat soort smeuïge verhalen als mensen gewoon spannend om naar te kijken.
Ja, ja. Daar
kunnen we niets aan doen.
Weet je nog met die Thaise jongens die in die grot vastzaten?
Precies.
Maar god, zeg, dat was echt minuut tot minuut kon je alles volgen. En ik kan er eigenlijk verder weinig mee, hoor.
Nou ja, het is natuurlijk een soort nieuws als snack.
Ja.
Je eet ook niet om te snacken als je honger hebt. Je eet omdat je verveelt en daar gaan die chips in je mond. Zo lijkt het wel.
Maar ik vroeg me wel af of niet iets meer aan de hand is hier. Want we hebben...
Gaan we kijken?
Je stelt je voor dat kind is zo'n schacht gevallen.
Mm-hmm.
En zijn we dan niet echt begaan met het lot van dat kind? Ik op een bepaalde manier eigenlijk wel.
Nou ja, niet aanwijs.
Dat het echt is. Dat ik hoef niet de avontuur te beleven, maar er zit wel echt een kind daar vast.
Ja, nee, maar daar spelen die media natuurlijk. Er zitten in de hele wereld kinderen vast en kinderen in ellende, waar we natuurlijk ook niet allerlei informatie over krijgen. Dus het is heel duidelijk, het wordt verteld omdat iedereen weet van dit is gewoon een spannend verhaal. En inderdaad, iedereen vindt het verschrikkelijk. En,
ja.
Maar het is natuurlijk, ja, dat vind ik wel het interessante eraan, dat het je niks, het leert je in principe niks over de wereld. Maar het leert je wel inderdaad over. Hoe nieuwsmedia werken en wat voor een sneeuwbaleffect dat voortdurend heeft en hoe het zichzelf ook in stand houdt. En Ja, waar we dus in geïnteresseerd zijn. Waardoor zo'n verhaal voor mensen groter kan worden dan een verhaal als Brexit, waar niemand mee kan.
Veel groter. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook goed te begrijpen. Ja. Laten we het even hierbij houden. Dankjewel, Ninja Weijers. Meepraten over dit onderwerp kan via ons Facebook- en Twitterpagina. En we gaan nu naar muziek. We gaan luisteren naar White Tiger van Izzy Bizou. Spreekt dat goed uit? Ja.
Gewoon met heel veel White Tiger.
Kermende tijger was het. Dat was Izzy Bizou met het nummer White Tiger. Je luistert naar Brainwash Radio met vanavond schrijver Ninja Weijers en journalist-historicus Lotfi El Hamidi en ook Gawie Keizer. En ik kijk jou nu aan, Gawie, voor je column.
Wie iets van het leven wil weten, wentelt zich in verhalen. Of door fictie de waarheid ontdekken. En nog zo'n eentje. In kunst schuilen antwoorden op de grote vragen, belangrijke kwesties zoals die over de zin van het leven. Voor mij waren dit stuk voor stuk wijsheden of richtingwijzers die ik graag gebruik in mijn werk. Althans tot voor kort, totdat ik de film Werk ohne Autor van de Duitse regisseur Florian Henkel von Donnersmarck zag. Een volledig mislukte film, waarin een jonge schilder in het verhaal door kunst op miraculeuze wijze de waarheid over zijn leven ontdekt. Maar dat is fake, zo dacht ik toen de film afgelopen was. Want de boodschap klopt helemaal niet. De schilder ontdekt, goed beschouwd, niets. Hij kan helemaal niets ontdekken, omdat hij de feiten niet kent. Waarmee de vraag rijst, kun je ooit iets echt weten zonder de nuchtere feiten? En wat hebben we dan nog aan fictie? De schilder in het verhaal is ene Kurt Barnett. Hij is gebaseerd op een echte kunstenaar, Gerhard Richter, die in de jaren 70 bekend is geworden met werken waarin hij foto's op impressionistische wijze naschildert. Het verhaal wordt Dee Barnett vlak na de oorlog verliefd op een jonge vrouw, net als hij student aan de kunstacademie in Dresden. Haar vader is een gynaecoloog, maar met een oorlogsverleden. En dat verleden raakt aan het verleden van Barnett. Specifiek wat er met zijn lievelingstante in de oorlog is gebeurd. Een tante op wie hij als jongetje verliefd was. Tante die bij hem het zaadje had gezaaid voor zijn liefde voor de kunst. De tante die aan hem vertelde: alles wat waarheid bevat, bevat schoonheid. Daarom moet je altijd blijven kijken naar de dingen om je heen, naar alles, ook naar je eigen verleden. We volgen Dee Barnett terwijl hij worstelt met de vraag wat voor kunstenaar hij nu eigenlijk wil zijn. In de jaren 60 op de kunstacademie is het een en al conceptkunst en avant-garde, maar Barnett kan zijn draai maar niet vinden. Bevlogen student zegt dan, de docent zegt dan tegen hem: je moet schilderen naar je aard. Tja, dan doet Barnett dat. En dan krijgt hij opeens een openbaring. En dan gaat hij impressionistisch foto's naschilderen. En dan ontdekt hij het geheim van zijn vroege jeugd. En dan is hij bevrijd. Allemaal door de kunst natuurlijk. Zo vaag als ik het hier beschrijf, dit verhaal, is precies hoe het in de film wordt verteld. Het is een cliché dat vooral pijnlijk werkt. Want zo simpel, zo kant en klaar, kan de relatie tussen fictie en werkelijkheid nooit zijn. Dat is ook helemaal niet wat bedoeld wordt met de waarheid ontdekken door fictie. Je kunt van alles ontdekken door kunst te maken. Je kunt diepe inzichten over de aard van de mens verkrijgen bijvoorbeeld. Maar je kunt nooit ontdekken wat nu precies aan de hand was met, in de context van dit verhaal, je schoonvader en je tante tijdens de oorlog. Om deze kennis te verkrijgen heb je feiten nodig, vergaard, zo stel ik mij het maar voor, door uren in een archief door te brengen. De perverse wijze waarop deze film omgaat met de relatie tussen kunst en waarheid problematiseert voor mijn gevoel het idee dat fictie nut heeft als manier om de werkelijkheid te duiden. En dat vind ik interessant, want het ligt veel gecompliceerder dan dit. Zo'n 3 jaar geleden publiceerde de Amerikaanse schrijver en literaire criticus James Wood een essay in boekvorm getiteld The Nearest Thing to Life, waarin hij precies die vraag onderzoekt: wat hebben we aan fictie? Zijn titel ontleent hij aan de 19e eeuwse Engelse schrijver George Eliot. Die schreef: kunst komt het dichtst bij het leven. Het is een modus om ervaring scherper te maken en om contact met onze medemens te leggen buiten de grenzen van onze eigen persoonlijke lotgevallen heen. En dit spreekt mij aan. Wat hierin opvalt is het primaat van de echte ervaring. Het gaat niet om de leugen van fictie, maar om de wijze waarop fictie je dwingt de werkelijkheid onder ogen te zien, de werkelijkheid scherper te maken, scherper te ervaren. En nog belangrijker, om de wijze waarop verhalen je dwingen in de huid van de ander te kruipen en hoe je deze ervaring terugploegt in de werkelijkheid, in je echte leven. Mooi hieraan vind ik dat het niet om een mystieke ervaring gaat. Zoiets overkomt die Barnett in die verschrikkelijke film Werkwonen auteur. Het gaat om een praktische, haalbare manier om de werkelijkheid te ervaren door fictie.
Dankjewel, Gavi Keizer. Je hebt het over een praktische, haalbare manier om de werkelijkheid te ervaren via fictie. Dat is een hele mooie zin, maar hoe werkt dat? Noem eens een voorbeeld.
Nou, ja. Ik heb een actueel voorbeeld. Ja. Voor een nieuwe film, gebaseerd op een roman van James Baldwin, lees ik zijn roman, Beale Street.
If Beale Street Could Talk, ja.
If Beale Street Could Talk. En daarin is de verteller een zwart meisje uit New York die zwanger is. En we ervaren het hele verhaal door haar perspectief. En dat vind ik zo bijzonder, want dit is niet mijn wereld. Maar door dit verhaal te lezen en door het verhaal door haar ogen te ervaren, krijg ik toch iets mee van wat zo'n meisje meemaakt.
Dus eigenlijk is jouw kritiek op dat werk ohne autor, die film die je nou de eerste keer volgens mij in 3 jaar, die je echt helemaal volledig mislukt noemt, ja, dat het niet geloofwaardig is.
Nee,
dat,
het is niet
dat
geloofwaardig. Het is een soort fake engagement met kunst en de werkelijkheid. Het is een soort oppervlakkige. De film gaat uit van een soort mystieke ervaring. Dat kunst een soort mystieke ervaring is die in je hoofd plaatsvindt. En door die mystieke, bijna religieus kun je het noemen.
Maar je bent natuurlijk onze vaste filmrecensent. Je doet niet anders dan de werkelijkheid benaderen via de fictie. ja, het beroep van jou heeft toch zin, of niet?
Dat vraag ik mij constant af. Maar dat proces dat ik net beschrijf met het boek dat ik aan het lezen ben van James Baldwin, dat vind ik het belangrijke. En ook een goede films, kunnen wij dat, ervaren we dat? Kunnen we in de huid kruipen van dat personage? Ironie is dat dezezelfde regisseur een paar jaar geleden het film Das Leben der Anderen maakte.
Das Leben.
Das Leben der Anderen maakte.
Leben is nog de liefde van anderen.
Excuus.
Het gaat over leven.
Dat is het leven der anderen. En de titel zegt het al. Het leven van anderen. En daarin slaagt hij er wel in om te laten zien wat gebeurt er nou. Als je je echt gaat bemoeien. Maar ook echt empathisch gaat bemoeien met het leven van andere mensen.
En dit is een trucje wordt hier uitgehaald. Voor jouw gevoel in de film.
Ja, ze verwacht van ons om een soort religieuze ervaring te hebben met kunst. En dat is niet wat bedoeld wordt met de relatie tussen kunsten en ons leven. Het is veel praktischer dan dat. Je kan het echt gebruiken in je dagelijks leven.
Toch nog eventjes ook naar jou, Lotfi.
Ja.
Je bent natuurlijk verslaggevend columnist, zo noem ik je maar even. En je doet dus ook aan vermenselijking van het nieuws. Hè? Dan heb je één mens, stel je centraal, bijvoorbeeld zoals die peuter Julen in Spanje. Daar heb jij het dan niet over gehad. Maar is dat ook wel eens lastig dat je inderdaad door een column te nemen en wel het land in te gaan, het nieuws zo klein maakt dat het op één persoon van toepassing is?
Ja, kijk, het nieuws is al best wel abstract. Dus het kan wel helpen om het dan heel persoonlijk te maken, denk ik. Soms is het ook gewoon heel triviaal. Dan is het gewoon iemand die met dingen zit waar en dan de overheid de schuld van geeft of wat dan ook. Maar het zegt natuurlijk wel iets over de gewone mens. Het is zo'n cliché natuurlijk, een verschrikkelijk cliché, maar het is wel zo. En
ik denk,
niet erbij.
Nee, als we het over die Gulen. Ik blijf hem Gulen noemen, want het is een Spaans jongetje. Maar dat verschil, denk ik, is met zo'n peuterverhaal. Daar wordt het kleine aan niks groters gekoppeld. Maar wat jij doet in jouw verslaggeving. Kijk, je bent altijd op zoek naar een ingang om een groter verhaal te vertellen, denk ik. Dat is misschien het verschil.
Dat is het, ja. Het verhaal van de kleine mens zegt natuurlijk ook heel veel over het grotere verhaal.
Ja, en ik ben ook blij dat je het doet.
Ja.
Want het is een makkelijke manier voor mij om het nieuws in te komen. Hè? Ja. Jij trekt het land in. Dat hoef ik gelukkig niet meer te doen. Daar ben ik heel blij om. Ja. En dan hoor ik via jou wat er aan de hand is. Ja. We gaan er even uit zometeen voor het nieuws van 9 uur. Maar blijf vooral luisteren, want over een paar minuten hoor je Lotfi El Hamidi over het nieuws dat in zijn hoofd is blijven rondzingen. En ik kan u alvast beloven, dat is heel interessant en het is ook niet zo klein. Cultuurchristendom. Nou, een stevig onderwerp heb je gekozen, Lotfi.
Ja, graag gedaan.
NPO Radio 1.
We zaten bij de buren en we hoorden die knal en we kijken naar buiten. En ik zie hier allemaal glas liggen.
In Den Haag een ravage daar in de Jan van der Heijdenstraat.
Op de begane grond is het een en al puinhoop.
Kan nog niet helemaal bevatten, moet ik eerlijk zeggen.
Het NOS Radio 1-journaal.
Al jarenlang vluchten Syriërs naar buurland Libanon.
Teruggaan is voor bijna niemand hier in het kamp een optie.
Everything we're destroyed.
How do you see your own future then?
No future.
Het NOS Radio 1-journaal.
Met Jurgen van den Berg.
Dat is het laatste nieuws van alle kanten.
Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot 9:30.
Op NPO Radio 1. Human.
Brainwash Radio. Met Stefan Sanders.
U luistert nog steeds naar Brainwash Radio van Human. Verhalende nieuwsanalyse met vanavond filmjournalist Gabi Keizer, hoorde u net. Schrijver Nia Weijers, heeft u ook gehoord. En nu dus historicus en journalist Lotfi El Hamidi. Lotfi, ik ben benieuwd. Vertel je verhaal.
In de televisieserie The Young Pope, waarin Jude Law een jonge, gewiekste, conservatieve paus speelt, wijst een kardinaal erop dat de kerkinkomsten teruglopen, wat samenhangt met het aantal dalende gelovigen. Bovendien, waarschuwt de kardinaal, zouden katholieke splintergroepen steeds radicaler worden, zoals bij de islam. De paus kijkt hem slim aan, wijst met zijn vinger naar de kardinaal en zegt dat de islam meer volgelingen heeft dan de katholieke kerk, waarmee hij impliceert dat het fundamentalisme de islam bepaald geen windeieren heeft gelegd. In de roman Soumission van Michel Houellebecq schetst de schrijver een toekomstige dystopie in Frankrijk waarin fundamentalistische moslims op democratische wijze de macht hebben overgenomen en zo de samenleving islamiseren. De islam is zelfverzekerder en vitaler dan de vermoeide en decadente Franse cultuur en weet zo de bevolking voor zich te winnen. Zomaar twee fictieve voorbeelden waarin de westerse christelijke cultuur het moet afleggen tegen de islam. Het gaat hier niet zozeer om de islam, die dient slechts als een gevaar die tot de verbeelding spreekt. Het gaat vooral om het zelfbeeld, het idee van een beschaving in verval, een cultuur ontdaan van religie en spiritualiteit en dus zonder betekenis. Heeft zo'n cultuur nog wel een toekomst? De ontkerkelijking in de 20e eeuw werd als een verworvenheid beschouwd, maar nu vragen mensen zich steeds vaker af of Europa niet het kind met het badwater heeft weggegooid. De onttovering van de wereld, zoals de Duitse socioloog Max Weber de ontwikkeling van de moderne samenleving noemde, heeft eigenlijk alleen in West-Europa plaatsgevonden. De rest van de wereld bleef vastklampen aan hun goden, engelen en geesten. Is het een onomkeerbaar proces? In Nederland, waar de ontkerkelijking sinds de jaren 60 zich in rap tempo voltrok, lijkt religie, of in ieder geval de christelijke religie, een reliek uit het verleden te worden. Je krijgt Nederlanders niet meer massaal de kerk in. En de vraag is of dat erg is. Religie in georganiseerde vorm is voor veel mensen verstikkend geweest, soms zelfs traumatisch. En voor hen is de verminderde invloed van geloof op de samenleving een bevrijding te noemen. Maar er zijn mensen die er anders naar kijken. De individualisering van de maatschappij, met de daarbij gepaardgaande ontkerkelijking, heeft veel mensen ook verweest achtergelaten. Het is ergens natuurlijk ook een contradictio in terminis, de individuele samenleving. Wat houdt ons nog bij elkaar? En met de aanwezigheid van migranten die nog wel in collectief verband leven, met religie vaak als gemene deler, wordt het verlies van geloof en kerk nog pijnlijker zichtbaar. Conservatieve politici in Nederland proberen de afgelopen jaren in dat gat te springen, door de christelijke cultuur te herformuleren. Zij hebben heus wel door dat het christendom nooit meer een bepaalde factor zal worden, maar het geloof blijkt als symbool verdomd handig in de rechtse politieke retoriek te passen. Want Nederland was toch wel degelijk een christelijke natie, en daar mag je toch wel eens naar verwijzen. Nieuwkomers mogen toch best weten dat dit land gebouwd is op christelijke grondslagen, op christelijke normen en waarden. Waarom zou je daar als land niet trots op mogen zijn? Dat neemt soms potsierlijke vormen aan. Zo beweerde CDA-leider Sybrand Buma vorig jaar tijdens een verkiezingsdebat dat in de christelijke cultuur vrouwen al 1000 jaar gelijke rechten hebben als mannen. Thierry Baudet, die zichzelf cultuurchristen noemt, wees er niet zo lang geleden op dat christelijke naastenliefde letterlijk genomen dient te worden en dus niet van toepassing is op mensen die niet op ons lijken. Ja. Ook Geert Wilders maakte zich onsterfelijk belachelijk door te verkondigen dat trots zijn op je eigen land een christelijke waarde is. Nee, met religie en spiritualiteit heeft het niets te maken. De manier waarop de zogeheten joods-christelijke cultuur wordt ingezet in de politiek is om vooral duidelijk te maken dat die andere religie, de islam, er in ieder geval niet bij hoort. Saillant detail, voorheen hoorde hij ze wel eens spreken over de joods-christelijke humanistische cultuur, maar kennelijk is het humanisme te universeel om op te noemen. Is de christelijke cultuur ten dode opgeschreven? Ik denk van niet, maar de karikatuur die ervan gemaakt wordt zal in ieder geval niet de redding zijn.
Dankjewel, Lotfi Al-Hamidi.
Ja.
Ik luister naar je en ik dacht, ik weet dat jij zelf moslim bent, beleidend. En je hebt het over cultuurchristenen, dus conservatieve politici die zichzelf cultuurchristen of cultuurkatholiek of wat dan ook noemen. Ja. Bestaat er eigenlijk een cultuurmoslim, vroeg ik me af.
Een cultuurmoslim?
Ja, dus iemand die wel de wortels heeft en die ook wel wil zingen, maar die niet meer aan het geloof doet.
Hoor je niet vaak, maar die zijn er wel. Een specifiek voorbeeld, Diab Abu Yahya uit België.
Of Libanon-België, geloof ik. Hè?
Ja, Vlaamse Libanees.
Ja, ja, ja.
Die noemt zichzelf expliciet cultuurmoslim. Voor zover ik me nog herinner, had hij het over waarden zoals gastvrijheid en solidariteit. Nou, vraag je me af of een Libanese christen zulke waarden niet kan hebben. Mm-hmm. Maar waar het vooral om gaat is inderdaad dat die gevormd is door die cultuur. En ja, dat die niet omheen kan. Tegelijkertijd denk ik ook, er zit er ook een tactisch element in. Afvalligen hebben binnen de islamitische gemeenschap het wat lastiger. Dus als je jezelf nog cultuurmoslim noemt, dan word je wat ook moeilijker geëxcommuniceerd, denk ik.
Dat denk ik ook, hè? Ja. Als buitenstaander. Maar ik kan me daar iets bij voorstellen.
Ik heb nog een historisch voorbeeld. Een seculiere socialist zoals Abdel Nasser, de Egyptische president. Egypte. Die helemaal niets met religie te maken wilde hebben. Maar die in zijn retoriek toch wel eens wilde verwijzen naar de islam. Een specifiek voorbeeld, in zijn nationalisatiepolitiek verwees hij naar een uitspraak van de profeet Mohammed,
die gezegd zou hebben dat mensen gemeenschappelijke eigenaar zijn van water, zout en weidegronden. En dat is natuurlijk allemaal...
Dus kom maar hier met het Suezkanaal. Ja, dat is eigenlijk de boodschap,
precies,
toch? Dat is een hele handige interpretatie.
Zeker weten.
Tegelijkertijd, ik zie hoe het kan werken. Mensen die zichzelf cultuurchristen noemen.
Ja.
Dat ook weer doen om moslims de pas af te snijden. Ja. Dat heb je heel helder uitgelegd. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar West-Europa is natuurlijk ook wel gegrondvest op christelijke waarden.
Zeker weten. En ergens is het natuurlijk ook wel, begrijp me niet verkeerd, ik vind het ergens ook wel jammer dat het kind inderdaad met badwater wordt weggegooid. Want ik heb bijvoorbeeld voor de klas gestaan.
Uh-huh.
En dan moest ik een onderwerp zoals de reformatie gaan behandelen. Nou, dan moet je natuurlijk beginnen bij de basics, helemaal aan het begin. En dan vraag je bijvoorbeeld van wie Petrus en Paulus zijn. Nou, dan kijken ze je echt heel raar aan natuurlijk. Nou, Maria, dat gaat nog wel. En Jezus gelukkig ook, maar verder dat gaat het niet. Met andere woorden, we hebben het hier niet alleen maar over ontkerkelijking. We hebben het hier over ontkerstening.
Ja,
en ja, dan verlies je toch wel meer dan, ja, dan je zou willen, denk ik.
Is het recent? Je zegt dat die christelijke cultuur zo opgeleefd, of tenminste dat conservatieve politici het christendom zo gebruiken. Is dat recent?
Dat is recent, ja. Ja. Want Pim Fortuyn, weet ik nog, die maakte vooral een onderscheiding tussen de moderne samenleving en de achterlijke agrarische cultuur waar de moslimwereld dan vooral mee te maken heeft. Die verwees nooit naar het christendom. Ja, die verwees daar wel eens naar. In een soort historische tijdlijn van het christendom, verlichting en dan het humanisme min of meer. Maar de laatste jaren is er toch wel steeds een scherpere tegenstelling van, we zijn toch wel christenen ergens, diep van binnen. En,
cultuur.
Aan de ene kant zeg je dat de christendom moeten we eigenlijk koesteren. De kinderen moeten op school meer weten daarvan. Aan de andere kant verwijs je terecht volgens mij naar de politici die dat willen uitbuiten voor eigen gewin. Tegen het afzetten tegenover de islam.
Ja.
Dus het is bijna een dilemma dan. Wat doe je? Moet je het nou bevorderen of niet?
Bevorderen, maar met de juiste intentie.
Oh.
Ja, kijk, je moet het niet aan politici overlaten. Ik word altijd een beetje kribbig als politici bijvoorbeeld dingen gaan roepen over het onderwijs, hè, wat ze daar moeten gaan leren. Bijvoorbeeld dat ze de Wilhelmus moeten gaan zingen en dat ze de Nederlandse geschiedenis, echt de vaderlandse geschiedenis dan, om het zo te zeggen, moeten gaan leren. Maar dan word ik een beetje achterdochtig. Dan denk ik van ja, maar wat wil je dan precies wat mensen gaan leren?
Dat... Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Politici moeten vooral heel voorzichtig zijn met alles te bemoeien. Ja. Maar toch nog één persoonlijke vraag aan jou, Lotfi.
Ja.
Je zegt eigenlijk, na die ontkerkelijking kwam er ook zoiets als de leegte. Hoe ga jij daarmee om?
Ik persoonlijk?
Ja.
Met welke leegte? Met de christelijke leegte?
Nou, nee, want je hebt geen leegte misschien omdat je moslim bent, omdat je het geloof hebt.
Ja. Ik ervaar geen leegte, eerlijk gezegd.
Nee. Maar je denkt dat alle mensen die niet meer gelovig zijn een licht ervaren?
Nou,
meneer Waars?
Nee, ik ben heel seculier opgevoed. Ja. En ook echt door ouders die expliciet afstand van de kerk hadden genomen. Mm-hmm. Maar wat je natuurlijk heel erg ziet, is dat mensen op allerlei manieren toch altijd weer naar een bepaald soort spiritualiteit op zoek zijn. Dan niet via het christendom, maar dan via oosterse religies of wat dan ook. Er is altijd... Wordt er wel inderdaad iets gedaan om dat gat weer te vullen, denk ik.
En mensen verzinnen ook dingen. Verzinnen zelf rituelen, dingen. Om toch een soort markering te maken van een of het ander. Ja. We gaan er even uit. We gaan luisteren naar The Killers met het nummer Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? For the answer. Ja, dat waren The Killers met het nummer Human. En dat nummer moet ik eigenlijk niet Human noemen, maar Human. Human was dat nummer.
Kijk.
Je luistert nog steeds naar Brainwash Radio van Human. Met vanavond de verhalen, columns en observaties van filmjournalist Gawie Keizer, schrijver Ninia Weijers en laatstelijk journalist en historicus Lotfi El Hamidi. Lotfi, we hadden het net even over, maar we hadden het over de seculiere leegte.
Ja.
En jij zei, ja, maar ik ben moslim, dus ik voel dat niet zo. Ik dacht, Ninia Weijers, seculiere leegte.
Ja, ik denk dat ik die wel voel. Ja?
Ja,
ik denk het wel. Ik ben dus heel seculier inderdaad opgevoed. En ik heb op mijn 15e echt een nieuwe Bijbelvertaling gekocht. Voor Sinterklaas gevraagd of zo. Ach, echt zoiets. En toen ben ik vanaf... Ik dacht heel met een beetje overmoed. Ik ga dat vanaf Genesis lezen. En dan ben ik op een gegeven moment klaar. Dat is wel iets anders gelopen. Maar ik heb er wel... Ik heb er heel erg veel aan gehad. Het is eigenlijk zo'n Bijbel is toch de basis van heel veel kunst en cultuur. Oh. En allerlei dingen die ik later ben gaan bestuderen. Dus ik kan wel. Ik denk dat ik eigenlijk wel een religieuze inborst heb. Maar dat dus niet van kleins af aan heb meegekregen. Dus soms doe ik ook wel dingen om dat op te vullen. Ja. Schrijven bijvoorbeeld.
Ja, schrijven. Ja, maar dat voor mij schrijf heel erg een soort bijna magische act.
Zo voelt het soms wel echt, ja.
Gawie Keizer.
Ja, ik heb de Bijbel op mijn 15e weggegooid.
Ja, zo goed begin.
Maar ik heb het altijd gemist. En ik ben het eens, je kan er niet zonder.
Want jij was juist wel religieus opgevoed.
Ja, ik ging gereformeerd, werd ik opgevoed.
Net als gereformeerd in Zuid-Afrika.
Precies, en ik ging naar de zondagsschool, zoals het heet.
Uh-huh.
Dus naar de kerk ging je, kreeg je nog extra les. En de Bijbelles kreeg je. En dat, hoe ouder ik word, hoe meer ik dat mis eigenlijk. Of verhalen. Dus het is goed.
Maar ja, misschien heb je het ook wel nodig gehad om op 15-jarige leeftijd die Bijbel weg te gooien.
Ja, zeker. Maar wat ik me afvraag is of je dat wel kan doen. Of je niet ook, of het niet bijna een soort verplichting hebt om ook ergens in te gaan geloven.
Nou, dat is een vraag die ik even boven de tafel laat hangen.
Dat heb ik ook geen antwoord op.
Nee. Ik weet je, we hebben het al gehad over cultuurchristendom, over pulpnieuws en over het belang van fictie. En werkelijkheid, aan mij de eer om nog een balletje op te werpen, ga ik nu maar doen. Bekentenis, ik heb een verleden als een praktiserend humanist. Als student, 20-jarige, werkte ik bij Humanitas. Dat is een vrijwilligersorganisatie. En ging schoonmaken bij oudere mensen. En er was één mevrouw, was mijn lievelingsmevrouw. Ik was 20. Voor mij was ze oud. 60 of 70. Ik bedoel, misschien wel 80. Dat zie je niet, hè, als je 20 bent. En ze wilde helemaal niets weten van God. Maar ze wilde alles weten van kunst en leven. En dat was voor mij heerlijk. Want ik hoefde eigenlijk maar zo'n heel beetje luchtig zo'n beetje te stoffen of zo. Met zo'n waaiertje. En dan zei ze altijd meteen, ach, weet je, vind het veel gezellig. Kom je gewoon lekker zitten met thee en later zelfs wijn. En dan bespraken we dat leven. En zij heeft mij een hele belangrijke humanistische les geleerd. Dat ging zo. Haar zuster, die al even oud was... Nee, ouder was dan zij was. Die zuster was ouder dan zij was. Zo moet ik het vertellen. Die kwam op bezoek. Die was dus ouder, maar die zuster had een veel gladder gezicht. Veel minder krassen en veel minder rimpels. En toen zei mijn lievelingsmevrouw... De les is, blijf smeren. 'S ochtends, 's avonds, Nivea, de goedkoopste crème, maakt niet uit. Want als je dat niet doet, dan word je net zo krakelé als ik. Lotfi El Hamidi noemde terecht net dat we vroeger wel spraken van de joods-christelijke humanistische cultuur. En ik vind het jammer dat dat humanistische uit de trits is weggevallen. Want humanisme is volgens mij een rechtstreeks vervolg op christelijke waarden. Dan wel zonder godsbesef. Ik denk dat het verschil tussen westerse gelovigen en westerse niet-gelovigen praktisch gesproken veel kleiner is dan gedacht. Omdat er is zoiets als de menselijke maat, waar wij allemaal echt wel in geloven. Het gros van de agnosten, het gros van de atheïsten en het gros ook van de gelovigen. En die menselijke maat is onze norm. En dat is toch wel een verschil met de hardcore islam. Ik heb het over de salafistische versie ervan. Sinan Khan, of Chan, de onderzoeker, programmamaker, die heeft een serie over Saoedi-Arabië. Hij is moslim, dus hij kan daar ook naartoe. En hij gaat dan met zijn ploeg, met zijn cameraploeg, op weg naar de heilige steden Mekka en Medina. En op weg daar naartoe moeten ze de cameraman achterlaten. want die man is geen moslim. Moet je je even voorstellen. Het is een beetje gewoon de snelweg tussen Amsterdam en Den Haag. Zo ziet het eruit. Echt 8 banen. En je rijdt dus richting Mekka. En dan ineens boven de rechter 2 banen staan een enorm groot bord. Nun muslims. Daar naartoe. Een afzwieper, zo'n beetje in de woestijn. Ik weet eigenlijk niet waar je dan uitkomt, maar volgens mij kom je nooit meer terug. Nou ja, dat is kennelijk gewoon in Saoedi-Arabië. En nogmaals, dat gaat dan over Saoedi-Arabië. Maar alles, al het Europese in mij roept meteen, ja, maar non-moslims, dat is gewoon verboden voor Joden. Dat kan je niet maken zo. Joan Didion, de Amerikaanse schrijfster en essayiste, is nu 85 jaar oud en de Groene Amsterdammer had laatst een special over haar. Joan Didion, die doet al vanaf de jaren 60, vertelt ze prachtige verhalen over haarzelf en over de wereld. En er is één specifieke zin van Joan Didion die eigenlijk heel mooi bij deze uitzending past. En die is ook haar handelsmerk geworden. We tell ourselves stories in order to live. We vertellen verhalen aan elkaar, tegen elkaar, om überhaupt te kunnen leven. Zie ook trouwens Nia Weijers, wat je net vertelde over de versoping van het nieuws. En Gabi Keizer en de openbarende, of juist niet openbarende kracht van fictie. Je hebt dus verhalen met God en verhalen zonder God. Die laatste verhalen zonder God zijn in Nederland nu in de meerderheid. Maar humanisme en christendom zijn niet zo gemakkelijk te ontkoppelen. Hooguit zeggen we dat, kan je zeggen dat de God van de christenen bij de humanisten is verinnerlijkt tot een geweten. Dat is natuurlijk ook een hele sterk normgevend iets. Die breuk is volgens mij niet zo hard als sommige humanisten en sommige christenen ook graag willen geloven. Ik vind zelf altijd een heel mooi voorbeeld de Duitse filosoof Ernst Bloch, 1885-1977. Het was een Joodse man, was marxist en hij noemde zichzelf een atheïstisch theoloog. Wat natuurlijk prachtig is. Hè? Theoloog, dus of God nadenkend, maar wel atheïst. Dus hij gelooft niet in God. En het bekendste is dan natuurlijk die enorme bundel van hem. Dat is het principe Hoffnung, het principe van de hoop. Waarin hij stelt, kijk, Sigmund Freud had het over het onbewuste. De verdrongen ervaringen uit het verleden. En dat je moet proberen die weer op te halen. Maar Bloch stelt hij tegenover, er is ook een bewustzijn van het nog niet. Je vervoelt als het ware een betere wereld en je handelt ook in die verwachting, in die utopische verwachting. Dat is het vervoelen van het nog net niet. Je kan zeggen dat is een utopie. Je kan ook zeggen dat is het koninkrijk gods of het eeuwige leven, maar dan zonder God gedacht, want Bloch was geen gelovige. Ik heb 3 jaar dit programma mogen presenteren voor Human. Ik ben, zoals misschien bekend, mezelf de laatste jaren gelovig gaan noemen. En toch ben ik ook nog steeds een humanist. Kan dat? Ja, kennelijk wel, want ik besta. Vloekt dat? Wringt dat? Praktisch gesproken veel minder dan wordt aangenomen. Want God schrijft bijvoorbeeld geen regeerakkoorden, althans, daar ga ik vanuit. En de Bijbel is nooit 1-op-1 te gebruiken als handleiding voor praktische politiek. Want daar zie ik, net als humanisten, helemaal niets in. Dat was mijn balletje, aansluitend op jouw verhaal, ja. Lotfi. Ja. Ik nog even over die circuliere leegte, is natuurlijk altijd mooi. Je kan natuurlijk, Lotfi, zeggen, de islam is veel zelfverzekerder, hè, dan het christendom. Tegelijkertijd, misschien is het ook wel de kracht van het christendom dat ze geleerd heeft in 2000 jaar zwak te zijn.
Dat zou je kunnen zeggen. Sommige mensen hebben daar problemen mee. Hè? Dat noemen ze dan een soort westerse zelfkastijding. Mm-hmm. Van het is allemaal onze eigen schuld. En we geven om. Ja. En andere culturen hebben dat niet. Hè? Anil Ramdas zei dat heel vaak. Hè? Zelfkritiek, dat is de grootste verworvenheid van de westerse beschaving.
Dus Surinaams-Nederlandse schrijver. Ja.
Ja. En daar had hij wel een punt. Dat is ook zo. En dat is geen zwakte, vind ik zelf. Sterker nog, de Oosterse religies of samenlevingen, die kunnen daar wat van leren.
Ja, kun je je voorstellen, nou, dat kun je vast heel goed voorstellen. Als ik die documentaire zie over Saudi-Arabië, en ik zie dat die grote bord, non-muslim, de woestijn in. Dat alles in mij stijgert.
Ja, tuurlijk. Maar dat zou je toch ook hebben als het bij Vaticaan het ook stond van alle moslims moeten de volgende afslag eruit. Weet je?
Nou, neem je voor dat voor Rome een bord staat. Inderdaad. Alle niet-christenen daar naartoe. Ja, er zou opstand komen,
dat snap
geloof ik.
Maar dat is dan, ja, maar ook mijn humanistische hart.
Ja, toch?
Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
En Nina Wijers, ik kijk jou ook een beetje vragend aan. Heb jij ook nog iets op mijn bekentenis van het christelijke humanisme? Oh, het humanistische christendom? Vertellen.
Was ik maar een christelijk humanist? Nee, nou, ik moest eigenlijk... Dat dwaal ik weer een beetje af. Maar ik moest eigenlijk denken aan James Wood, die hier eerder in de uitzending door Gabi Keizer werd genoemd. En James Wood die heeft het over the nearest thing to life. Dat zou dan literatuur zijn. En hij heeft, eigenlijk is dat hele stuk van hem een pleidooi voor literatuur als eigenlijk als een bepaald, ook een religieuze beleving, zonder het ultieme dogma van God erboven. Dus dat is heel kort gezegd. En voor mij als seculier is dat iets waar ik wel, wat mij heel erg aanspreekt.
Nina Wijers, jij krijgt het laatste woord in deze uitzending. Ik dank mijn gasten. Ik sprak met schrijver Nina Wijers, filmjournalist Gavi Keizer. En zijn mijn vaste tafelgenoten tijdens de afgelopen 3 jaar Brainwash Radio geweest. En ik sprak ook met journalist en historicus Lotfi El Hamidi. Want die was hier meerdere keren al te gast en altijd met groot succes. Ja, dit was de laatste aflevering van Brainwash Radio. Vanaf volgende maand maken we plaats voor een nieuw programma van Human. De publieke tribune heet dat, met Koen Verbraak. Wil je de columns en verhalen uit deze of eerdere uitzendingen teruglezen of luisteren? Dat kan op brainwash.nl. En natuurlijk is er ruimte voor discussie op Facebook en op Twitter. Zometeen kun je luisteren naar Langs de Lijn en Omstreken. En nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Gelezen door Jeroen Tjepkema.
De top van het Britse bedrijfsleven waarschuwt voor de gevolgen van een no-deal Brexit. Het is voor het eerst dat de bestuursvoorzitters van supermarktketens